Remedie tegen ontmoediging. Remedie tegen ontmoediging. En we gaan Psalm 42 lezen, 6 versen. En de subtitel is Herstel voor de aangeslagen ziel. Herstel voor de aangeslagen ziel. Remedie tegen ontmoediging. Herstel voor de aangeslagen ziel. Psalm 42. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn de hele dag tot spijzen, dag en nacht. Daar men de hele dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in dichte drom, voor en uitschreed naar Gods huis. Bij jubelklank en lofgezang, een feestvierende menigte. Hij denkt terug, hè? De psalmdichters denken terug aan die periode. En dan komt het. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Wij kennen allemaal, ontmoediging die voortkomt uit teleurstelling. Allemaal. Er is niemand die dat niet kent. Teleurstelling die veroorzaakt ontmoediging. Geen mens ontkomt eraan. Ik heb geschreven, deze twee gevoelens, teleurstelling en ontmoediging, die houden verband met iets, met verwachting. Ik heb van broeder Kees geleerd, niet die Kees, een andere Kees. Teleurstelling begint bij de verwachting. Zeg ik het zo goed, Kees? Heb ik geleerd. En het is waar. Als je een verwachting hebt, kun je teleurgesteld raken. Vraag maar aan supporters. Als je verwachting hebt, kun je teleurgesteld raken. En als die teleurstelling lang aanhoudt, dan word je ontmoedigd. En je kan bitter raken. En als je ontmoedigt, dan gaat je hart buigen. Van binnen ga je krom lopen. Je ziel gaat buigen. Dat zegt de psalmdichter. Ziel, wat buig je je neer? Heb je wel eens mensen gezien die aangeslagen zijn? Die lopen zo. Die helemaal het gehad hebben, zo. Nou, je kan ook van binnen zo lopen. Gebogen. De ziel buigt. Door ontmoediging. Ik wil 4 voorbeelden vanmiddag behandelen uit de Bijbel. Kort maar krachtig. Over ontmoediging. En dan zien we dat we ons in goed gezelschap bevinden. Er is een ontmoediging door de negatieve medemens. En ik geloof dat iedereen hier ook amen op kan zeggen. Het hoeft niet. Maar in je hart kun je amen zeggen. We kunnen ontmoedigd raken door de negatieve medemens. En in Numeri 13 en 14 lezen we zo'n situatie. Mozes heeft de mensen, 12 verspieders, opdracht gegeven om Kanaan te verspieden. 12 gaan het land in. En ze verspieden het land en na een aantal dagen komen ze terug en ze moeten verslag uitbrengen. We kennen het verhaal, de meesten van ons kennen het verhaal. 2 geven positieve respons, positief verslag. 10 zijn negatief. En moet je kijken wat er met het volk gebeurt als zij die negatieve geluiden horen van die 10 verspieders. Dat kunnen we natuurlijk lezen in Numeri 14, daar moeten we even naartoe gaan. En eigenlijk schrik je wel een beetje, maar het is toch wat er staat. Maar hoe het volk reageert, Numeri 14. De verspieders hebben hun verslag uitgebracht. En ze zeggen: no way, José. We kunnen dat land niet innemen. We hebben het goed bekeken. Vergeet het maar. Maar Joshua en Caleb hebben een andere mening. En die is gebaseerd op vertrouwen in God. En de 10 verspieders die keken gewoon naar de omstandigheden, maar niet naar God. En dan kunnen we lezen vanaf vers 1 tot en met 4... als reactie wat het volk doet als ze dat negatieve verslag horen. Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron en de gehele vergadering zei tot hen: ach, waren wij maar in het land Egypte gestorven, of waren wij maar in de woestijn gestorven. Waarom toch brengt ons de Heere naar dit land? Opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tot elkaar: laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Zie je? Dat is democratie, zonder God. We gaan weer terug naar Egypte. Je kunt je voorstellen dat Mozes en Aaron, die dit al voor de zoveelste keer hebben gehoord, wanhopig zijn. En ze vallen lang uit op hun aangezicht. Van ellende. Na alles wat dit volk heeft meegemaakt, kunnen ze niet op God vertrouwen. Beginnen ze te huilen en willen ze terug naar Egypte. En het brengt scheuring. Negatieve mensen kunnen ons vreselijk ontmoedigen. Negatieve mensen zijn ook voor een groot deel vaak verantwoordelijk voor kerkscheuringen, gemeentescheuringen. Het zijn vaak vleeselijke mensen. En Mozes en Aaron liggen daar, maar we weten uit de geschiedenis, ze zijn niet blijven liggen. Ze zijn opgestaan. Waarom? Omdat ze hoop hadden op God uiteindelijk. God zei: wat liggen jullie daar? Ga opstaan. En God kwam. En hij bemoedigde ze. En ze hebben hun werk voortgezet. En ze hebben Israël naar het beloofde land gebracht. Als ze naar de menigte hadden geluisterd, waren ze teruggekeerd naar Egypte. Maar deze negatieve mensen die voor ontmoediging zorgden, die zorgden ook voor vertraging van 40 jaar. Veel kerken in Nederland en in het Westen hadden in groei en bloei gestaan. Maar door dit soort type mensen heeft er een vertraging in de geestelijke opbouw en uitbreiding van het Koninkrijk van God plaatsgevonden. Ik wil dus niet zo'n negatief iemand zijn. Ik wil positief zijn, maar ik wil ook niet een positivo zijn die gelooft als hij maar positief blijft praten, dan gebeurt het. Dat is toverij. Dat is toverij. Je moet het woord van God kennen. Je moet het geloven in je hart. Je moet de belofte verstaan in de Heilige Geest en dan kun je het uitspreken. Maar je moet niet zeggen: ik geloof dat ik goed ben over 10 jaar voor 100 miljoen euro op de bank. Dat geloof ik. Dat beleid ik iedere ochtend. En dan teleurgesteld zijn na 10 jaar. Zeggen: ah, zie je, het werkt niet. God bestaat niet. Ontmoediging door negatieve medemensen. U kent ze toch? Op het werk? Kent ze toch in verenigingen, in de straat, in de kerk? Ik kan er niet zo goed tegen. Ik word er een beetje iwi van. Goed, tweede groep. Ontmoediging door verborgen zonden. Wij onderschatten de zonde. Ja, maar er is toch vergeving voor zonde? Ja, natuurlijk. Maar je moet ze wel beleiden. Israël heeft een machtige overwinning behaald op de stad Jericho, een stadstaat. Tegen alle verwachtingen in won het volk van de stadstaat Jericho. De tweede stad, nou stad, stadje, was Ai. En ze dachten: dat gaan we ook innemen. En Joshua zei: dat is zo'n kleine stad, we laten het groot deel van ons leger thuis en we vallen aan. En wat gebeurt er? De Israëlieten worden verslagen en dat niet alleen, ze moeten vluchten. Ik geloof dat 36 man omkwamen en ze moeten vluchten. En Jozua snapt er helemaal niks van. Zoals wij ook soms of vaak niet dingen van God snappen. Omdat God kijkt in een veel grotere context. God kijkt oneindig veel dieper, verder, breder. God kent alle details, wij niet. En Jozua die snapt het niet. Ik ga het niet doen, anders kom ik niet overeind waarschijnlijk met deze warmte. Maar Jozua ging lang uit op de grond liggen voor de ark. En hij begreep er niks van. En hij lag daar zielig te zijn voor het aangezicht van God tot de avond. En God gaat naar Jozua toe. Hij zegt, wat lig je daar? Sta op. Sta op. En dan gaat God vertellen wat er aan de hand is. Hij zegt, ik heb jullie toch opdracht gegeven. Je mag niets roven van wat in Jericho is. Je mag er niet aankomen. Want het is onder een ban. En Achan, de man die schuldig is, die dacht, ach, wie ziet het? Keek om zich heen, geen Israëlieten bekennen. Mooie staaf goud. 200 sikkelen zilver. Zilver was meer waard dan goud toen. Prachtige mantel voor Siniar. Pik in. Het is niet winter, want het gebeurt in het voorjaar. Kom ik nog op terug. Pik in. Niemand weet het. Maar God ziet in het verborgene. God had het gezien. En dat kostte Israël de overwinning. Daarom in pastoraat, je kan bidden tot je een ons weegt, maar als je voor mensen bidt die niet anderen hebben vergeven, dan kun je bidden tot je een half ons weegt en er gebeurt niks. Je moet vergeven. Als je God wil dienen, doe het volgens de principes van God. Doe het naar zijn spelregels. Hele hoop kerk hebben hun eigen regeltjes. Ga uit van het woord. Er wordt met Achan afgerekend. En de kortsluiting, de geestelijke kortsluiting wordt opgeheven. En de overwinning is daar. De overwinning is daar. Ontmoediging door verborgen zonde. Heel veel mensen, het is onbegrijpelijk, christenen, hebben een zondige levensstijl. En zijn boos en teleurgesteld op God. De Bijbel zegt, als ik onrecht in mijn hart had gedaan, als ik onrecht had gedaan, zou de Heere niet gehoord hebben. Wat een defect apparaat is, elektrisch apparaat, wat kortsluiting veroorzaakt, dat zijn onze zondige gedragingen. Het hele licht- en energienet van Amsterdam of Nederland kan onze lampjes niet laten branden als we kortsluiting hebben. En zo werkt zonde. Al de kracht van God wordt belemmerd door de zonde. Dus ontmoediging door negatieve medemensen, ontmoediging door verborgen zonde. Maar er is ook een ander soort zonde en daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dat overkomt ons en dat is de ontmoediging door overweldiging. We worden overweldigd. We hebben allemaal het actuele nieuws gehoord van Marokko. Meer dan 2000 doden door een aardbeving. Dat is overweldigend. Daar kunnen de mensen niets aan doen. Dat gebeurt. En hoe kun je een aardbeving tegenhouden? Dat kan niet, dat is over. Dan kun je ontmoedigd raken. En zo zijn er 1001 voorbeelden, ook in ons persoonlijk leven. Er gebeurt iets, een ontslag, een faillissement. We worden overweldigd en worden ontmoedigd. Dat kan. Maar kijk dan wat de remedie is. Ik heb er al eens over gepreekt, heel lang geleden, over David. David zou ten strijde trekken met de Filistijnen. En de Filistijnse vorsten, je moet voorstellen dat steden, dat waren stadsstaten. Eigenlijk allemaal aparte koninkrijkjes. En al die Filistijnse vorsten, die wilden optrekken naar Israël. En een van die Filistijnen die denkt, hè, daar lopen Hebreeën, daar lopen Joden. En ze gaan naar Achis, heet die geloof ik hier. En die zegt, wat is dat nou? Wat doen die Hebreërs hier? Oh, zegt Achis, dat zijn mijn vrienden. Die gaan mee optrekken tegen Israël. En die, ik weet niet of ze dat gedaan hebben, die vorsten. Maar volgens mij hebben ze gedacht, die is gek. Straks dan vallen ze ons aan. Want het blijven Joden. En zo komen ze in een goed blaadje bij hun koning, bij Saul. Dus ze sturen David en zijn mannen weg, 300 man. En ze komen in hun woonplaats, Siklag. Maar wat zien ze? Siklag is verbrand. Vrouwen, kinderen, vee, bezittingen zijn als buit meegenomen. En wat gebeurt er? Wat zeggen de mannen? Poepoe, baba, dat is pech hebben. Nou ja, dat kan gebeuren. Nee, tuurlijk niet. Laten we lezen wat er gebeurt. 1 Samuel 30, vers 4 tot en met 6. Dit is verschrikkelijk. Dit is ontmoediging door overmacht. Teleurstelling leidt tot ontmoediging. En ontmoediging kan tot bitterheid leiden. En bitterheid tot de dood. 1 Samuel 30, vers 4 tot en met 6. Dus ze komen aan die mannen, ze zien de stad is verbrand, onze vrouwen, onze kinderen, ons vee, onze bezittingen zijn geplunderd. Wat moeten we doen? En dit is hun reactie, vanaf vers 4, 1 Samuel 30. Toen verhieven David en zijn volk, dat bij hem was, hun stem, en ze weenden tot ze niet meer wenen konden. Ook de beide vrouwen van David waren gevangen genomen. Achinoam, de Jezreelitische, en Abigaël, de vrouw van de Karmeliet Nabal. En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. Want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Met andere woorden, David stond op door geloof, door hoop op God. En dit is zo belangrijk. Zie je, die mannen die hem als leider hadden, die gingen maar tot een bepaalde hoogte met hem mee. Maar toen ze teleurgesteld raakten en ontmoedigd en bitter, toen wilden ze hem stenigen. Want zo zijn mensen. Ze zoeken met hun frustratie en hun teleurstelling, zoeken ze een zondebok. Ze willen zich afreageren. En dat kan de burgemeester van Amsterdam zijn. En dat kan de voorzitter van de woningbouwvereniging zijn. Het kan een politicus zijn. Het kan een trainer zijn. Het kan iedereen zijn. Want mensen zijn niet redelijk zedelijk, wat ze altijd beweren. Het zijn emotionele wezens. En ze wil op David afreageren, maar David staat er, sterkte zich in de Heere. David ging die strijd niet aan. Hij vluchtte ook niet, hij ging naar God. En dat moeten wij ook leren. Ik heb dat moeten leren en ik moet het soms nog leren. Je strijdt en je zoekt oplossingen, je doet dit en je doet dat. En je belt daar aan en je klopt daar aan. En je denkt zus en je denkt zo, ga naar God. Leg het voor hem neer. Zeg gewoon, ik snap het niet, ik ben ontmoedigd, ik begrijp het niet. En dan krijg je misschien te horen dat er een Achan is. Of dan krijg je misschien te horen andere redenen die je moet horen. Maar ga naar God, sterk je in de Heer. Zeg, oké, de omstandigheden voelen waardeloos. Ik snap mijn man niet, ik snap mijn vrouw niet. Ik begrijp niet waarom mijn kinderen zo doen. Ik begrijp niet waarom dit, ik begrijp niet waarom dat. Begrijp ik. Ik ken dat. Nou, niet van mijn vrouw, want die zit op een paar meter afstand, maar in het algemeen. Ga naar God. Sterk je in de Heer, door te hopen op de Heer. Zeg, Heer, ik snap het niet. Heer, ik begrijp het niet. Maar, die maar moet altijd volgen. Ik snap het niet, maar ik vertrouw op u. Ga niet de hele tijd zeggen, zoals die kleine barentje, poepoe, baba, wat een klerenhelm. Poepoe, baba, wat een klerenhelm. Ik haal het niet meer, hoor. Ik kan niet meer. Poepoe, baba. Hij praatte zichzelf de grond in. Het werd steeds zwaarder. Het was al zwaar. Maar barentje heeft het overleefd. Ga niet jeremiaeren, ga niet murmureren, dat deed volk, God was boos op ze. Bij hockey krijg je een paar minuten. Maar bij God krijg je 40 jaar in je broek. Aan je rok bedoel ik, ze hadden geen broeken. Ga niet murmureren. Zeker niet als je hebt gezien hoe God de zee gesplitst heeft. Hoe de 10 plagen over Egypte kwamen. Hoe die kwakkels kwamen. Hoe er manna was in de woestijn. Hoe daar een vuurkolom was en een rookkolom. Ga niet murmureren. God is wel God. De laatste, ontmoediging door te hoge verwachtingen. Ik zei het al, het voorbeeld van Kees. De teleurstelling begint, is in potentie aanwezig bij de verwachting. Ik heb bepaalde verwachtingen, in het algemeen, en mijn hart verheugt zich in die verwachting, want ik hoop iets te bereiken, maar dan lukt het niet. En als het niet blijft, als het mis blijft gaan, raak ik gefrustreerd. En dan raak ik teleurgesteld en ik raak ontmoedigd. Zo werkt dat. En dat overkwam Elia. Elia behaalde een machtige overwinning op de Baalpriesters. En op de berg Karmel kon iedereen zien de macht van Israëls God en de onmacht van de Baalpriesters. Iedereen zag het. God antwoordde met vuur. En Elia dacht, nou, eindelijk, iedereen weet het. Agab en Isabel, die moeten nu toch weten dat God God is. En dat de Baal een nietige afgod is. En dat was zijn verwachting. Hij hoopte dat Agab zich zou bekeren. Hij hoopte dat Isabel zich zou bekeren. Dat ze zouden inzien, wat wij dienen, dat zijn eigenlijk geen goden. God moeten we dienen. Maar het gebeurde niet. Integendeel. Isabel stuurde hem een bedreiging. Een doodsbedreiging. En Elia had dat niet verwacht. Hij had een andere verwachting en hij raakte teleurgesteld. Hij raakte zelfs in paniek en hij vluchtte. En net als zijn voorgangers, Mozes en Aaron en Jozua en David, ging hij ook op de grond liggen in de woestijn, onder een struik. Neem me maar weg. Ik wil sterven. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dat laatste, dat was waar. Dat andere niet. En God stuurt een engel. En wat zegt die engel? Ja, Elia. Ik begrijp het. Ik begrijp, je hebt zo je best gedaan voor God. En Agab en Isabel, die komen niet tot inzicht. Ik begrijp het. Kom maar mee, ik neem je mee naar de hemel. Ik laat je doodgaan. Zei die engel niet, die engel zei, sta op, Elia, wat doe je daar, sta op en eet. Er was een koek gebakken en er stond water. Wie weet die preek nog over Elia, de kracht van de spijzen. Was één koek en een beetje water en op de kracht van die spijzen ging hij, hoeveel dagen? 40 dagen op weg. Dat is nog eens voedzaam. Als je op één koek en een kruik water 40 dagen kan lopen. En wat zegt Jezus? Heel belangrijk, over eten. Wat zegt Jezus? Geen retorische vraag. Wat zegt Jezus over eten? Wat? Ja, ook. Maar Jezus zegt... Wat zegt u? Ook. Allemaal waar. Jullie hebben allemaal één punt. Maar wat ik bedoelde is... Wat ik bedoel is, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van alle woord die uit de mond Gods uitgaat. Want op de kracht van die spijzen haal je niet alleen naar je volgende bestemming, maar je haalt het naar de hemel. Elia was een mens zoals wij. Dus wat voor Elia geldt, geldt zeker voor ons, want wij leven in het nieuwe verbond. En God had nog een taak voor Elia. Elia stond op. En weet je, een van de tactieken van de duisternis, daar krijg je er gratis bij, is als hij jou, of u, of mij, niet kan verleiden met goud en zilver, zoals bij Achan, of met andere dingen waarmee verleid kunnen worden, dan is zijn tweede grote wapen angst. Angst. Hoeveel mensen durven hun mail niet meer te openen omdat ze haatmails krijgen? Bang zijn voor mensen die hun een mail sturen, vooral bekende Nederlanders. Als ze een mail krijgen, kijken ze gauw die mail of die persoon maar niet een mail heeft gestuurd waarin ze weer worden beschuldigd, bedreigd en angst. Maar verbreek de angst door de hoop op God. Als God voor ons ziet, zegt Paulus, als God voor ons, wie kan er tegen ons zijn? Laat je niet overweldigen door angst. Het overkwam Elia, een man van God. Maar leer op God te vertrouwen. De Bijbel zegt, we lazen het, ziel, wat ben je gebogen, wat buig je je neer in mij? Wat zegt hij daarna? Hoop op God, hoop op God. In God we trust. Vertrouw op de Heere met je hele hart. Steun niet op je eigen inzicht. We hebben God als vader en bondgenoot. En natuurlijk raken we ontmoedigd, allemaal. Ik zou liegen als ik zei dat ik nooit ontmoedigd was. Ik ben meerdere malen ontmoedigd geweest. Maar het is onze houding. Gaan we huilen? Gaan we net als Jozua liggen voor de ark? Er is geen trouwens, je weet niet waar de ark is, maar blijf je liggen? Of ga je uiteindelijk staan? Doordat je hoopt op God. Als ik je mag adviseren, ik dwing niemand, hoop op God. Met knikkende knieën misschien, met een klein piepend stemmetje, vertrouw op God. Net als David, sterk je in de Heere. Net als Elia, sta op. Even kijken, we gaan afronden. Ik heb geschreven, ontmoedigingen zullen zich blijven voordoen. Maar ze hoeven ons niet te gijzelen. Ze hoeven niet als een klamme deken op onze gebogen ziel te blijven liggen. We hebben namelijk hoop op uitkomst. Wij staan nooit echt met onze rug tegen de muur. Het kan zo voelen, maar het is niet zo. Als we God aan onze zijde hebben, dan kan het voelen dat we tegen de muur staan. Maar het is niet zo, want God kan die muur in één moment weghalen. Of hij kan een pad voor je maken waarvan je denkt, het is er niet. Hij kan het. Daarom hoop op God. Wij hebben ondanks alles, heb ik geschreven, hoop. De dood is niet het einde voor wie in Christus zijn. Er wacht een nieuwe hemel. Er wacht een nieuwe aarde. We hebben hoop, uitkomst voor hier en nu. Voor verder op de levensweg, maar ook tot in alle eeuwigheid. Want er wacht ons een nieuwe hemel, er wacht ons een nieuwe aarde. En daarom schrijft Paulus het laatste gedeelte wat we gaan lezen. Romeinen 8 vers 18 tot 28, 10 versen. Het is toch lekker koel hier dus. Straks zit je weer in de hitte. Romeinen 8 vers 18... En kijk eens hoe vaak het woordje hoop daarin voortkomt. Romeinen 8 vanaf vers 18. En Paulus die schrijft daar. Want ik ben er zeker van dat het lijden, met een lange ei, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben. We zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap of dochterschap, de verlossing van ons lichaam. Want let op, want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die niet gezien wordt, die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. hoop. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd, ik ben ervan verzekerd, dat wat ik nu doormaak aan lijden, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt. En dan zegt hij ook iets, de schepping is aan vergankelijkheid onderhevig. Ze is vruchteloos, omdat God haar daaraan onderworpen heeft. Alles gaat dood. Kijk die mooie bloemen hier, prachtig. Maar binnen een paar weken zijn ze verdord. En dat geldt voor alles wat leeft op deze aarde. Ze zijn onderworpen aan de vergankelijkheid door God. Dat geldt ook voor dit lichaam. Als Christus vertoeft, vergaat het. Maar wij hebben hoop, zegt Paulus. Want het lijden van hier en nu, in die vergankelijke wereld, dat weegt niet op. Dat weegt nauwelijks ten opzichte van wat God voor ons heeft weggelegd. Je ziet niet de hele mens als je naar mij kijkt. Je ziet alleen het huisje waarin ik woon. Maar mijn geest en ziel die gaan straks naar de Here. Althans als het aan mij ligt. Dat is je hoop. Ook als je op bed ligt en geen kans meer uit kan. Als je stil op bed ligt en je wacht op het einde, wat eigenlijk het begin is van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want er is een deur. Er is een deur tot behoudenis, Jezus Christus. Daarom is er een lied wat hier gezongen werd. Heel vroeger, één naam. Één naam, heb je weer die naam. Eén naam is onze hopen. Eén naam, en dat is Jezus. Hoop op God is de remedie tegen ontmoediging. Amen.